Efeze hoofdstuk 2, we gaan eerst de 7 versen lezen. En, laten we ons hoofd buigen en naar onze hemelse Heer gaan. Vader, mag het zo een moment stil zijn in ons hart, dat als wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus, die ons vertrouwen geplaatst hebben op uw Zoon, in uw Zoon, Vader, dat wij daarmee belijden dat Hij de enige middelaar is, dat Hij er is die de prijs van onze zonde betaald heeft. Vader, in Zijn naam alleen komen we bij U en we zijn meer dan welkom bij U. Meer dan welkom. Ik wil U dan ook zo vragen, Vader, dat als wij vergaderd zijn als gemeente, dat wij dit niet zien als een aanvulling op de week, als een opvulling van een leeg moment, Heer, of als een boost in ons leven om vervolgens deze week weer in te gaan, onze gedachten weer alle kanten op te zetten. Maar mag dit het hoogtepunt zijn, Vader, dat als wij als uitverkoren kinderen voor de grondlegging van de wereld, die geroepen zijn, getrokken uit die duisternis door U, die door het megawerk van de Heilige Geest wederom geboren zijn, geloof in ons hart geworteld heeft, Heer, bekering gebracht heeft in ons leven, een totaal nieuw hart gegeven heeft, Heer. En zo mogen wij bij U komen met een groot verlangen om aan Uw voeten te zitten en te zeggen, Vader, spreek door Uw Zoon. Spreek door de woorden van Uw Zoon. Spreek door de essentie van waar het om gaat, Heer, want Hij kwam om U bekend te maken. Heer Jezus, alles draait om U. Uw Vader heeft alles verwezenlijkt en bewerkt in de Zoon. Er is geen moment dat U zonder ons, zonder Uw Zoon zag. En Heer, dat zullen wij verder nog gaan bestuderen. Maar Heer, er is één ding wat zo urgent is. Wat zo op mijn hart. Wat zo op mijn hart ligt, Heer. Is dat wij gaan lijken op Uw Zoon. O Heer, we verlangen om bij Hem te zijn. We verlangen om meer van Hem te weten. Maar het allermoeilijkste. En het enige. Waar U alles van ons vraagt. Is dat wij op Hem gaan lijken. Heer, daar wil ik vandaag bij stilstaan. Heer Jezus, verheerlijk Uzelf en Uw geliefde kinderen hier. Dat zij die hier aanwezig zijn in hun geloof mogen opgebouwd worden. Niet te neergedrukt, maar dat ze bemoedigd naar huis mogen gaan. Dat zij zicht op een verlosser krijgen zoals nooit tevoren. Dat ze Uw aanwezigheid, Heer Jezus, hier ook ervaren, beleven, weten, voelen. Bevestig Uzelf, Heer Jezus, in onze harten. Geef ons die verzekerdheid van ons geloof. Doe dat met Uw geest, Heer. O, mogen wij gewillige harten hebben. Mogen wij smeken, Heer Jezus, aan Uw voeten. Dat U een bereidwillig hart in ons geeft. Dat Uw woord mag landen. En dat wij mogen zien waar het om gaat. In Jezus' naam. Amen. Ook u. Hoofdstuk 2 vers 1. En ik lees tot en met vers 7. Dat staat boven vers 10, maar ik lees tot vers 7. Ook u, zegt Paulus hier, heeft Hij, God de Vader, met Hem, met Christus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met Hem opgewekt. En met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Opdat, Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Ik heb afgelopen week, zoals ik al zei, een drukke week gehad. Ook een bewogen week. U weet dat ik getraind ben in Amerika. 1 keer in het jaar hebben ze een conferentie, ergens in maart. Bij Gods genade ben ik er al een paar keer heen geweest. Maar mijn doelstelling is altijd, ik wil niet alleen, Heer. En ook dit jaar heb ik zo een aantal mensen in onze gemeente gevraagd, die er zo eens te kennen hadden gegeven, waarvan ik dacht, het zou misschien interessant zijn. En ik had ook nog iemand in Nederland, waar ik regelmatig contact mee heb. En ik zei, is het niet wat voor jou om mee te gaan? Hij zei, ja, dat is waar, ik heb ook nog een goede vriend. Mag die ook mee? Ik zei, ja, dat is de groep vol, 5 man. Ik verheugd. En toen ik de naam doorkreeg uit Nederland, de 2 namen, waarvan ik allebei wist, ze allebei kende, was het een grote vreugde in mijn hart, omdat het zeer gelijkgestemde broeders zijn. 1 daarvan zelfs volgde een theologische opleiding. Ik had 2 preken van hem gehoord, of 1,5 eigenlijk. Ik had een schrijven van hem gelezen. En ik had zijn gedachten kunnen vinden. En ik had zoiets van, Heer, dit is lang geleden dat ik iemand heb waarvan ik kan zeggen dat is een perfect match. Theologisch gezien. Vorige week zondagmiddag heeft de Heer hem thuis gehaald. 26 jaar oud. Gestorven, nee, thuisgehaald in de volle verzekering van het geloof. En dan denk je, Heer, geweldig. We gaan door. En toch raakt het mij zo diep. Dat ik zei, Heer, niet de waarom vraag leeft bij mij. Maar soms is de strijd eenzaam. En is het heerlijk om gelijkgestemde broeders, die inderdaad getraind zijn, die een bepaald kaliber hebben, die weten waar ze het over hebben, die het woord van God doorvorst hebben, Heer, om samen de strijd te staan. En de Heer had andere plannen. Gisteren zat ik aan de koffietafel en toen vroeg er ook iemand zo van, ik heb mij ook afgevraagd van, Heer, waarom? Maar in een hele nederige houding. En ik zat daar en ik antwoordde iets in de gedachte. Of ik zat eigenlijk daar later over na te denken. En ik zei, maar Heer, ik weet ook wel waar u me thuis gehaald heeft. Zodat we alleen maar kunnen zeggen, de gemeente van de Heer wordt gebouwd door de Heer. En niet door mensen. Onze Heer is niet afhankelijk van mensen. Hij werkt door mensen heen, maar hij kan door iedereen heen werken. Gisteren was de begrafenis. Dit zit in de top 5 van mijn heerlijke momenten in mijn leven. Als je in zo'n grote kerk in Nederland zit met 100 man. Gelijkgestemden in de Heer die het evangelie van Christus loepzuiver te horen gekregen hebben aangenomen. Het was een feest om daar te zijn. Het was een voorproefje van de hemel. En er werden een aantal dingen over die man verteld. En ik ga vandaag over mijn tijd heen. Rustig maar. Er werden een aantal mannen dingen over deze jonge man verteld. En er was met name 1 ding. Dat hij een voorvechter was van gezonde theologie. Van de gezonde leer. En dat was ook hetgeen wat me deze week aangegrepen had. Als we gaan kijken naar de theologie die we hebben gehad in Efeze hoofdstuk 1 over de uitverkiezing, de heerlijkheid van Jezus Christus. En we gaan straks naar dat wij een nieuw leven zijn in Christus en alles wat we daar gekregen hebben en hoe de Heer dat verworven heeft en wat hij daarvoor betaald heeft. Dan worden we heel erg theologisch. Ik vroeg me af, Jeroen Maris was de naam van onze geliefde broeder, dat is zijn naam nog steeds. Hè. Wat heeft hij meegenomen van zijn theologie? En wat ik daarmee bedoel, het enige wat wij meenemen, is niet wat wij weten van onze theologie, maar wat we uitgeleefd hebben. Hoe wij op Christus zijn gaan lijken. En daarom wil ik als het ware u meenemen naar de essentie wat Paulus ons meeneemt in vers 2 en vers 5. En lees met mij even weer met uw gedachten op vers 1 de eerste woorden. En van vers 5 de eerste woorden. En ik maak inderdaad wel eens zo een tussenpauze hier in dit stuk. Omdat dit allemaal theologie is achter elkaar, maar ik wil het naar ons hart laten gaan. Want Paulus zet hier die glorieuze verlossing van onze Heer Jezus Christus voor ons neer. En hij doet het met die woorden in vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Vers 5. Keert niet om. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. En Paulus zet de uiterste, u mag weer naar mij kijken, zet de uiterste neer van dood in zonde. En wat heb ik daarover gepreekt, is het niet? Ik heb een poging gedaan om de Bijbel te openen. We kunnen daar, ik zou zeggen, nog veel langer dineren. Maar we willen ook doorgaan. Maar ik wil in uw gedachten duidelijk maken dat wij dood waren in de zonde. Dat is wat de Bijbel leert. En we gaan nu naar die glorieuze waarheid van we zijn levend in Christus geworden. En die waarheid is zo rijk en zo groot en zo diep. Om dat te gaan begrijpen, maar er is een spanningsveld. En waarom? Wel, zet die twee dingen even neer voor u neer. Dood en levend. Zo'n belangrijk verschil zit daartussen. En wat is het? We gaan vaak uit balans. We richten ons vaak gemakkelijk op het levend zijn in Christus. En laten we eens naar de extremen daarin gaan. Dat je een overwinningsleven hebt. Dat de liederen alleen maar zijn van we zijn een parel in uw hand. We hebben een overwinningsleven. We zijn reeds kinderen van de Heer. Ons kan niks meer gebeuren. En is daar een weg voor? Is daar een waarheid in? Ja, absoluut. En dan is daar, ik zou er bij een kerkdenominatie, en het uiterste daarvan is geld, rijkdom, weelde en alles wat we maar willen. Dat is het extreme van een overwinningsleven. Levend in Christus en dood in onze zonde. Wat is daar de essentie? En het nadeel is dat we vaak schijnbaar de extremen gaan zoeken. In die kerkbanken waar alleen maar gesproken wordt over de dode zonde, of de dode natuur die de mens heeft, het dode wezen. En de genade is eindeloos ver weg. Altijd maar de duistere kant van de mens. Dat Christus de prijs voor de zonde betaald heeft, is een klein onderdeeltje van het evangelie. En dat horen we nauwelijks, want die zonde is zo groot. De zonde is groter dan de verlosser. En het lijkt dat wij die uitersten neerzetten. En Paulus spreekt hierover, die uitersten. We waren dood. Ja, we zijn levend. Maar de strijd is in ons. Als ik mijn dierbare broeder gisteren afscheid mocht nemen, dan roem ik in de Heer dat hij gestreden heeft de strijd die buiten ons ligt in een gezonde theologie. Weet u wat de grootste strijd ter wereld ligt? In ons hart. Dat is de allergrootste strijd. Dat is de allergrootste strijd die er is. En de praktijk wil ik u meenemen naar de praktijk van het leven. Dat wij gaan zien dat we begrijpen dat die dode natuur belangrijk is. En ik ga naar de nieuwe natuur die we hebben. Maar de dode natuur die wij hadden is zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat is de meest verschrikkelijke uitdrukking die God over de mens kan zeggen. Dood in zijn zonde. Verder kunnen we niet dat omschrijven. Geen wezen heeft een grotere nood. En waarom is dat zo belangrijk? Elke gemeente waar de doodheid in zonde gepredikt wordt, is de deur geopend voor een gezonde verlossingsleer. Is de deur geopend voor een gezonde verlossingsleer. Waar Christus neergezet wordt als enige middelaar. Waar God als verlosser neergezet wordt en als enige verlosser wordt neergezet. Ga eens nadenken over de andere praktijk van ons leven. Over het huwelijk. Daar waar de zondige natuur van de mens doorgrond wordt in de volheid, de diepste duisternis. Is de basis gelegd voor een subliem huwelijk. Want daar wordt de volle nood gezien van elke partner in het huwelijk. Daar worden de noden beleden. Daar wordt de basis gelegd voor een Christus gecentreerd huwelijk. Overal waar de doodheid en de zondigheid van de mens door in de diepste duisternis verkondigd wordt, wat creëert dat bij ons? Gewoon in het algemeen in de gemeente. Nederigheid. Nederigheid. Het drijft ons naar nederigheid toe. Daarom is het ook zo belangrijk. Overal waar die verdorvenheid verkondigd wordt, waar we mee bezig gaan, waar komen we oog in oog mee te staan, dat wij onze handen vol hebben aan onszelf. De ogen gaan af van een ander. En we hebben de handen vol aan onszelf. Er zijn twee facetten die ontzettend belangrijk zijn van de totale verdorvenheid om te begrijpen. Als eerste, die hebben we genoemd, je legt de basis met die dode verdorven natuur. Dat God de enige verlosser is. De enige waarachtige verlosser. Niemand voegt daar iets aan toe. Niets voegt daar iets aan toe. We zijn dood. Er is geen wet die ons kan redden. Er is geen voorvader die ons kan redden. Er is geen dier die ons kan redden. Er is maar één redder en dat is Jezus Christus. En het enige waardoor we gered kunnen worden is ons geloof en vertrouwen op Hem te plaatsen. Anders niet. Dat is het eerste wat belangrijk is. Vervloeit voor een gezonde theologie. Maar het tweede is belangrijk en daar wil ik vandaag bij stilstaan, die oude natuur. Er staat zo mooi, toen wij dood waren, dan vergeten wij wel eens dat die oude natuur nog steeds in ons leeft. Die natuur is niet veranderd. We lijken soms te beamen dat die dode, arglistige, oude natuur, dat we die toen hadden. Maar we leven nog steeds met die oude, gruwelijke, doortrapte natuur. Zijn gezicht van ons, het gezicht van onze oude natuur is nog steeds het gezicht van de dood. De geur die onze oude natuur, die wij nog bij ons dragen, is nog altijd de geur van verderf. Het wezen van de oude natuur is nog steeds de kleur van duisternis. Zijn werk is nog steeds de verleider in ons, de grote verleider in ons. En waar richten we ons vaak op? Om de omgeving. Satan verleidt ons, de vervolging van de kerk. Mensen, dat is bijzaak. Als je kijkt naar wat er in ons hart nog leeft. Dus de totale verdorven status, mensen, is niet alleen van levensbelang om te begrijpen naar de verlossing toe. Maar ook in de verlossing is het een basis om te begrijpen dat we die gruwelijke, arglistige eigenschap van onze oude natuur nog steeds bij ons dragen. Kent u die doortrapte natuur? Heeft u er ook last van? Wij zijn meesters in het verbergen van onze zonden. We hebben allemaal een doctoraat in het verbloemen van onze ongerechtigheden. Allemaal van ons zijn cum laude, nee, summa cum laude geslaagd. Door het verdoezelen van wie we werkelijk zijn. Daarom wil ik u meenemen naar de spagaat waarin wij leven. Kent u dat vers 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17? Oh, we kunnen dat allemaal memoriseren bijna. Wij hebben, mensen, nog die oude natuur bij ons. En onlangs kwam er iemand naar mij toe en die zei, maar Erik, wij hebben geen oude natuur meer. Ik zei, zal ik eerlijk zeggen, het maakt mij niet uit hoe je het omschrijft. Ik zei, maar hetzelfde van voor die tijd zit nog bij ons. Of is er een upgrade geweest in de oude dode natuur, sinds ik wederom geboren ben? Nee, er is iets nieuws gekomen. De oude is niet een upgrade geweest. Het is niet minder onschuldig geworden. Het is niet minder zondig geworden. Er is een nieuw principe in ons geplaatst. 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En mijn vraag blijft dan, maar wat is nu dan nieuw? En wat is nu oud? Luister goed. Dit is waar het eigenlijk in de praktijk van ons leven om gaat. Ik kan preken over onze oude dode natuur. Wat zeggen we dan? Die ligt achter ons. En we gaan naar het nieuwe toe wat de Heer ons gekregen heeft. Die glorieuze rijkdom in Christus. En dat is onvoorstelbaar. Daar zal ik de deuren hopelijk van Gods genade en sluizen van de poorten van de hemel open laten gaan. En ik hoop dat de Heer me daar inzicht in geeft. Maar ik zat daar met dat spagaat en zeg: Heer, maar het enige waar we nu nog strijd mee hebben, is dat oude. En we hebben iets nieuws gekregen. Luister, want het komt hier eigenlijk op neer. Wij zijn waarachtig nieuw. Maar we zijn er niet volledig nieuw. Wij hebben waarachtig leven, maar nog niet het volle leven. Wij zijn grondig veranderd, maar nog niet volledig veranderd. Wat is er veranderd? Heel eenvoudig. De zonde is alleen maar onttroond. Want we hebben een nieuwe Heer die op de troon zit. En zijn naam is Jezus Christus. Hij zit op de troon. Maar die oude natuur is alleen maar onttroond. Hij is niet dood. Hij is niet stil. En hij is zeker niet rustig. En ik wil u meenemen in de gedachte wat er nu veranderd is in de praktijk van ons leven. We hebben een nieuwe Heer gekregen. Ja, we hebben nieuwe affecties, we hebben nieuwe verlangens. We houden van de Heer. Maar we eerst het woord van God haten en het was tegen ons gericht. Verlustigen wij ons daar nu in. We willen Christus verdienen, we willen zijn gemeente dienen. We willen Hem eren. Maar die oude natuur is niet snel geveld, mensen. Hij is niet snel aan de kant gezet. Hij wil nog steeds heersen. Maar hij is sluw. Die oude heerser die onttroond is, onze dode zondige natuur, die pleegt geen staatsgreep. Die komt niet met een grote coup binnen. Niet met grote tamtam. Hij strijdt geraffineerd. Eén list tegelijk. Een vals argument. Een halve waarheid. En hij gaat van de ene hoek van ons hart, wandelt hij naar de andere hoek van ons hart. En hij heeft daar een nieuw argument. Langzaam maar zeker kruipt hij door bepaalde overleggingen in ons hart. Je zou kunnen zeggen een tree omhoog naar de troon. Hij is onttroond, maar hij is niet rustig. En hij springt niet in één keer in een koep naar de troon. Er is een trap heen. En de treden zijn gestaag en van alle kanten gaat de treden als het ware, gaan alle treden van alle kanten naar de troon van ons hart. En het maakt niet uit aan welke kant dat hij omhoog gaat, maar hij gaat omhoog. Hij wil omhoog. Hij rent niet naar de troon van de hart, hij is tevreden met één trede tegelijk. Hij werkt nog steeds op dezelfde argumenten als voorheen. Leugen en list. En als hij vandaag niet gereed komt om maar één tree omhoog te gaan, hij heeft geduld. Tot de laatste snik van ons leven draait hij rustig mee. Hij heeft zijn tijd hier op aarde. Dan gaat hij morgen verder. Hij is tevreden als die één troon omhoog gaat. En als hij daar niet zit, al zou hij maar een paar seconden een tree omhoog gaan. Dan zou hij al zijn zaad van ongerechtigheid hebben kunnen zaaien. Dan heeft hij als het ware al een podium bereikt om zijn stem te laten horen over de rest van het hart en zijn echo kunnen geven. Het is zelfs zo besmettelijk dat als hij op een tree omhoog staat, dat hij zelfs naburige harten makkelijk besmet. Het is gevaarlijker dan ebola. Hij is vruchtbaar, het is het meest vruchtbaar op aarde. Hij heeft nooit een miskraam. Hij heeft altijd bevruchting. Dat is een rare gedachte. Denken we zo over die oude natuur die nog meegaat met ons? Besmettelijk, vruchtbaar. Een onoplettend persoon die inderdaad met zijn ogen naar een ander kijkt en iets ziet en in één keer ploem, mits dat het hart op een ander richt, is dat juist de reden dat het oog weg is van het hart en daar gaat in zijn eigen hart iets omhoog, een tree. En wie naïef is en onwetend, oh, dat is het hart waar hij het liefst is, de zonde, dat onwetend hart. Dat hart wat niet eens door heeft dat hij in stappen omhoog gaat. Oh, daar voelt hij zich heerlijk. Een onoplettend persoon. Daarom wil ik u meenemen hoe de zonde in ons hart te werk gaat. We zijn er in onze Bijbelstudie ook mee bezig, maar het greep mij zo aan dat ik denk dat dit voor de gemeente en voor ons allemaal belangrijk is. Ga u eens mee. En ik denk dat ik die vergeten ben. Lucas 12, 34 staat niet op de lijst. Nee, hè? Nee, ik was in mijn preek bezig en ik denk, die zijn eruit gevallen. 12, 34 en 6, 54. Allebei bij Lucas. Wij moeten gaan begrijpen dat de zonde stap voor stap invloed wil hebben en terugkrijgen in ons leven. En als je... Het is net als een huis. Het is net als alles bij ons. Het vraagt een gigantische inspanning om het uit te bannen. Om het verval van ons huis en ons eigen lichaam en ons eigen wezen en ons eigen zijn tegen te gaan. Verwacht niet alleen maar dat we het bijhouden. Maar als je het wil uitbannen, vraagt dat een gigantische investering. Vraag maar aan mensen die een verhuis achter de rug hebben en een huis verbouwen. Om het een upgrade te geven, vraagt alles van ons. Wat zegt de Heer Jezus hier in deze mooie woorden? Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. 12:34. Waar uw schat is, zal uw hart zijn. Wat er in je hart heerst, waar je naar verlangt, wat je wenst, daar is het waar die zonde treden omhoog kan komen, vrijwillig en wordt uitgenodigd, zonder dat er ook maar iets in de weg gaat staan. Mensen, dit is waar de oorlogen van de wereld begint. Dit is het meest lugubere, dit is hetgeen waar onze dierbare broeder Jeroen Maris, die we in eeuwigheid allemaal zullen ontmoeten als we de Heer Jezus lief hebben met ons hart. Hij is hiervan verlost. Het was eigenlijk wel heel bijzonder. Want op een gegeven moment, dat was een interessant iets, een klein toevoeging. De laatste paar weken had hij enorm vaak gesproken, regelmatig gesproken over het feit dat hij uitzag om naar de Heer te gaan. Hij had letterlijk gebeden, Heer, haal mij maar thuis. Maar de Heer heeft zijn gebed beantwoord. Ik kan u geruststellen, ik bid het nog niet. En ik zei tegen hem, ik heb niet eens het verlangen om naar de Heer te gaan. Ja, natuurlijk heb ik een verlangen om erheen te gaan. Maar mijn werk is nog niet af. Mijn hart gaat uit naar u. Ik wil u niet kwijt. Dus bid dat ik hier nog lang mag blijven. Zodat we samen mogen strijden in deze oorlog. En dat als u binnenkomt, dat u zegt van... Dat u... Bij wijze van spreken voorbij Petrus loopt. En Petrus zegt, ik ruik Christus voorbij komen. Dan is het goed. In plaats van, zoals je leest in Korinthe, door het vuur zijn ze gered. Wow, dat was close. Je bent binnen, maar de brandgeur zit nog aan je leven, jongen. Ik hoop dat we zo van binnen mogen groeien, dat we de geur van Christus mogen gaan verspreiden. Lucas 6 vers 45, en ik denk niet dat ik helemaal door mijn preek heen kom, maar so be it. Waar het hart vol van is, spreekt de mond over. En het gaat weer over dat hart, wat er in op de troon zit, wat er als het ware opstijgt naar boven toe. Daar spreekt de mond over. En ik wil graag met u meegaan en een aantal symptomen van ons hart en van de arglistigheid van de zonde nog in ons laten zien. En dat is mijn enige wens, zodat u een zicht krijgt wat er gebeurt in uw hart. En ik heb niet specifieke zonde op het oog, ik heb gewoon bepaalde hartsymptomen naar voren gehaald. En ik begin met het symptoom van een arrogant hart. Ja, waar je dus eigenlijk kan zeggen, hier is een oorlog gaande, maar ik wil het u voorschotelen dat u het gaat leren herkennen. Dat u het leert herkennen, zodat u terug kunt vechten. Dat u bij een huis gaat staan en ziet waar de problemen zitten. En het aanpakt. En ik ga meestal met drie punten. Gedachten, woorden en werken. Die drie dingen noem ik als eerste ook op. Een arrogant hart heeft te hoge gedachten van zichzelf en te lage gedachten van anderen. Een arrogant hart zal scherpe woorden spreken. Harde woorden. Weinig barmhartigheid. Weinig geduld. En hoe werkt die? Alleen. Hij werkt alleen. Een arrogant hart houdt ervan om alles maar alleen te doen. Kent u die uitspraken? Dat zou ik nooit doen. Hoe kon die nou zo stom zijn? Dat is zijn symptomen waar het hart vol van zit. Spreekt de mond van. Hadden ze nu maar gewoon een paar van die grijze cellen gebruikt dan? Ja. Als ze het mij hadden gevraagd dan... Die, daar zouden ze het rijbewijs af moeten pakken. Zie, dat zijn woorden. En ze zegt mij, niet in elke context passen deze woorden. Hè? Ik citeer maar dingen, je kan ze ook helemaal uit context halen. Niet elke keer zijn het maar... Dit zijn woorden uit een arrogant hart. Denkende beter te zijn. Als je een arrogant hart vraagt ook geen vergeving. Anderen zijn altijd fout of anderen hebben een groter aandeel in de fout. Een hart vol van zichzelf. Geen geduld met anderen. Er is ook geen kennisoverdracht. Maar het doet alles liever zelf. Ach, laat maar dat zelf maar doen, dan gaat alles veel sneller. God weet de staten hoogmoedigen, maar de nederige geeft die genade. 1 Petrus 5, 5. Weet je wat een arrogant hart zegt? Ik ben de beste van de wereld. Denk er eens na. Of u dat bent. We hebben ook symptomen van een boos hart. Een boos hart heeft vaak rechtvaardigende en aanvallende gedachten. En heeft vaak vernederende en aanvallende woorden. Een boos hart eist zijn rechten. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik bijna kerken heb zien splitsen op dit punt. Wat ik in het zag als een boos hart, symptomen van een boos hart. Iemand gevraagd om een bediening neer te leggen. De kerk was in turbulentie. Sommige mensen waren letterlijk woest. Oudsten zijn weggestemd. Alleen maar vanwege een boos hart. Vaak gaat het ook uit, komt dit voort uit verwachtingen. Ik heb dat dure cadeau voor die gekozen, gekocht en ze leggen het. Ze zetten het niet eens neer, ze hebben het in een kast liggen. Of ik heb dit en dit voor die persoon gemaakt en hij draagt het niet eens. Ik heb dit en dit voor mijn vrouw gekocht en het hangt daarin. De kast. Kent u die uitspraken van, dat doet hij nu altijd. Hij doet nooit wat ik vraag. Een boos hart slaat met deuren en klaksoneert in het verkeer. Verwachtingen worden niet ingelost. Ik wil het hebben en ik wil het nu hebben. Je ziet het bij een klein kind al omhoog kruipen als ze honger hebben. Een boos hart, Een boos hart accepteert geen nee. Geraakt gij in toorn, zegt Paulus in Efeze 4, zondig dan niet. Weet je wat een boos hart is? De wereld draait om dat hart. Een symptoom van een bitter hart. Denk eens met me mee. Een bitter hart die zal gedachten voor zich houden. Geen openheid van denken geven. Een bitter hart is verbitterd naar anderen en door anderen. Een bitter hart zal te zien zijn in overmatig zwijgen. Vermijden van openheid. Het moet zich beschermen tegen anderen. Een bitter hart zal zeker niet dienen, want stel je voor dat anderen misbruik maken van je. Een bitter hart is niet dankbaar. Een bitter hart respecteert anderen, maar heeft ze niet waarachtig lief. Ik wil wel dienen, maar ik ben zeker geen deurmat, hè? Kent u die uitspraak? Ik moet mezelf wel beschermen tegen mensen, want ik ben al zo vaak teleurgesteld. Oh. Ik zal het maar doen, want niemand anders doet het. Ik zeg maar niks meer, want het helpt toch niet. Ik heb het al 1000 keer verteld, maar het zal nooit veranderen. Een bitter hart zegt eigenlijk, ik ben te goed voor deze wereld. Slachtoffer door anderen. Kent u dat vers in Hebreeën 12, vers 15? Ja, zoek het maar eens op. Ziet daarbij toe dat niemand achterop raakt in de genade Gods. En dat achterop raakt heeft eigenlijk... Zie toe dat niemand ondankbaar wordt over de genade van God. Zie wat een bitter hart ziet geen vreugde meer. Wat staat er dan achter? Dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring sticht. Want dat is wat in een hart van een bitter iemand gebeurt. Het schiet wortel, er is ondankbaarheid. En het gaat helemaal in een cocon zitten. Een bittere wortel en sterker nog, verwarring sticht. Het besmet zelfs. Ja? En daardoor zijn velen besmet. Oh, in ons hart. Daar loopt die bitterheid van die zonde die loopt rond. En het maakt niet uit aan welke kant het die omhoog kan en op welk punt. En het zoekt een weg omhoog. Kent u de symptomen van een overbezorgd hart? Een overbezorgd hart denkt alleen maar in worst case scenario's. Alleen maar het meest erge zal gebeuren en overkomen. Denkt alleen maar in noodscenario's. Een overbezorgd hart is te zien door iemand die omstandigheden altijd wil controleren. En als ze geen grip heeft, of als ze geen grip hebben op de omstandigheden en situaties, dan... Wat komen er dan voor oordelende woorden? Naar anderen toe. Controleverlies. Hulpeloosheid, machteloosheid in situaties. Een overbezorgd hart zal verslagen zijn en alleen maar willen beschermen, maar in werkelijkheid niks uitvoeren. Als je maar gezond bent, gezondheid is alles. Want dat is een overbezorgd hart. Maar u sterft toch altijd ergens aan? Party crasher? Nee, waarheiddenker. Oh, als ik mijn medicatie maar krijg, dan is alles goed. Kent u dat placebo-effect? Wat je mens ook geeft, er is altijd een positief effect. Want het is de zorg van ons hart, is verlicht. Man. Ik zal alles doen om mijn kinderen te beschermen. Werkelijk? Deze kent u. De telefoon gaat. Wat zou het nu weer zijn? Kent u het niet? Laat ik maar niet te vroeg juichen, want stel je voor dat het toch niet allemaal goed komt. Ik hoor van zoveel ontslagenen. Hoe moeten wij straks onze hypotheek betalen? Zie, een hart verslagen door omstandigheden. Een hart geobsedeerd door omstandigheden. Dit vers mag u eens opzoeken, Jeremia hoofdstuk 17. En u kent vers 9. Arglistig is het hart boven alles. Maar een paar versen daarvoor staat een kolos van een vers die hier zo praktisch is. Jeremia 17 vers 5 en 6. En zo zegt de Heere. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt. En eigenlijk heeft hij dus, dit is de persoon die dus zijn vertrouwen op omstandigheden op mensen heeft gesteld. En daar dus als het ware op vertrouwt. Dat is waar zijn zorg naar uitgaat. Wiens hart van de Heere wijkt. Maar kijk eens naar vers 6, wat zo iemand overkomt. Hij zal toch zijn als een kale struik in de steppen. Die het niet merkt als er iets goeds komt. Als er een zegen komt, dat merken ze niet, want ze zijn helemaal bezorgd. Alles is slechter. Maar de Heer zegent je met zijn verlossing. Hij is nu bij je. Alleen maar noodscenario's, alleen maar omstandigheden. Ik zal verder gaan, we lezen het nog een keer. Hij zal toch zijn als een kale struikende steppe die het niet merkt dat er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in die woestijn, in ziltachtige en onbewoond land. Dat is geen funny plaats om te zijn. Dat is geen fijne plaats. Dat is niet, daar is diep triest om daar te zijn. Mensen, dat is een bezorgd hart. Kent u de symptomen van een ongedisciplineerd hart? Ik ga gewoon even door, ook vanwege de tijd. Een ongedisciplineerd hart. Dit zal te zien zijn in overmatig, ongestructureerde en ongecontroleerde gedachten. Deze mens zal ook over het algemeen overdadig veel spreken. Heeft geen discipline in denken, geen discipline in doen. Een ongediscipline in het hart zal geen prioriteiten hebben en geen doel nastreven. Ah, nu niet hoor, ik heb een vermoeiende dag achter de rug. Dat doe ik later wel. Ik mag toch best ook wel eens even niet iets doen? Even recreëren. Ik weet het, maar ik heb het zo druk. Weet u, het ongedisciplineerd hart loopt altijd achter de feiten aan. Heeft altijd de verkeerde is altijd met de verkeerde zaken bezig. Stelt verkeerde prioriteiten. En soms niet eens, als ik zeg verkeerde zaken, niet eens verkeerde dingen. Niet eens immoreel. Maar niet de topprioriteit. Keuzes worden gemaakt op basis van urgentie. Alles is even belangrijk. En wat maar komt, daar worden we het eerst mee handig. Geen enkel onderscheidingsvermogen. Overal bij betrokken, overal over spreken. En weet niet wat nu werkelijk belangrijk is. Overmand door urgentie verdwijnt Christus langzamer naar de buitenkant van het bestaan. Altijd druk. Dit zijn mensen die hebben altijd tijd tekort. Die hebben geld tekort. Ze zijn tekort. Nee, die niet. Het is gehaast en opgejaagd. Dat is een overbezorgd of een ongedisciplineerd hart. Spreuken 25, 28. Zoek die ook maar even op. We willen toch dat woord van God erbij hebben, want daar draait het om. Een stad met omvergehaalde muren. Nou, wij hebben een mooi land, we hebben een defensie. Nog net. Ja. Het is maar goed dat er aan de ene kant een water zit en Nederlanders redelijk goed bevriend zijn. De Fransen blijven ook nog zitten. De Duitsers, jazeker. Ze doen het allemaal goed, zolang ze daar maar blijven. Ze komen al vaak genoeg hier. Ze zijn al vaak genoeg geweest. Wij hebben een systeem dat redelijk veilig is. Vroeger was het niets anders dan een stad. Muren was het enige waar binnen je veilig was. Dat was alles wat veilig was. En wat staat er dan in dit vers? Een stad met omvergehaalde muren. Zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Die zijn hart totaal openstelt naar alles. Die heeft de poorten altijd open, die worden nooit gesloten. Kom maar binnen, wat er ook maar is, urgentie, maakt niet uit, je bent welkom. Wel, als je in die tijd leefde en je zag een stad met omvergehaalde muren zoals Jericho, dan sprongen de tranen in je ogen en zeiden, we zijn verloren. Dat is wat het betekent, dat is een ongedisciplineerd hart. Wel, de symptomen van een jaloers hart. Symptomen van een jaloers hart. Kritische gedachten over een ander. Je hoort altijd wat er mis is met een persoon. Jaloers hart zal te zien zijn in bekritiserende woorden. Je kan het ook nooit goed doen bij een jaloers persoon. Die kun je niet. Die kun je niks goed doen. Onmogelijk. Het is altijd verkeerd. Jaloers hart zal te zien zijn door wat hij bemachtigt. Macht, invloed, rijkdom, maakt niet uit. Een jaloers hart gunt anderen niets. Sterker nog, het kan zich zelfs verheugen als anderen eens een keer fout gaan. Eindelijk leert hij ook eens een lesje. Ja, dat heeft u ook wel eens gedacht. Een jaloers hart wil altijd meer, altijd één meer. Een jaloers hart geeft wel, maar niet totdat het pijn doet. Niet totdat het pijn doet. Hij wil niks afstaan. Hij wil wel wat afstaan, maar alleen als hij wat hij echt kan missen. Als kiespijn. Alles moet in zijn agenda passen. Ik wil wat dienen, maar ik hoef toch niet alles alleen te doen? Ja. Mag toch ook wel eens wat voor mezelf doen? Ik werk er tenslotte voor. Kent u, ik lees Spreuken 27:4. Ik hoor die al bladeren. 27:4 is de enige die ik hier even lees. Gramschap is wreed. En ik lees inderdaad uit de NBG mijn verontschuldigingen dat ik er twee gegeven heb. Gramschap is wreed. Dat is dus een ander woord voor toorn, is overstelpend. Maar jaloers, maar wie zal voor jaloersheid bestaan? Wel, als de eerste twee al gruwelijk zijn, laat staan de laatste. Ik heb zomaar de symptomen van ons hart laten zien, om te laten zien wat die oude natuur nog in ons doet, mensen. En ik heb geen specifieke zonde genoemd. Ik heb gewoon symptomen, als het ware gecreëerd, van ladders. Treden naar ons hart toe, waar de zonde naar boven wil kruipen. Welk hart, welk symptoom heeft u? 1, 2, allemaal. U heeft ze allemaal, op verschillende punten heeft u ze allemaal. Weet u mensen, dit is zo belangrijk om te weten hoe het in ons hart werkt. Ik kan u alles vertellen over de zondige natuur. Maar als u niet begrijpt dat de strijd nog steeds gaande is met die oude natuur, om inderdaad de treden omhoog te gaan en invloed te houden, en ook niet weet hoe u dat aan moet pakken, en ik heb gepoogd om de symptomen ook wat naar voren te brengen en te laten zien van kijk, daar is waar de grootste strijd ligt, het ligt in ons hart. Dan heeft u niks aan uw theologie. Dan is het geweldig om te weten, verstandelijke kennis. Dan leer ik hier uw sound doctrine. Dan leer ik u hier de gezonde leer. U gaat gevuld hieruit als grote theologen. Maar u moet ook weten hoe u dat zwaard wat ik u geef van gezonde leer moet toepassen om maar één ding te doen. En dat is de strijd aan te gaan met de zonde die nog in ons leeft. Het is niet voldoende om zonde te belijden. Ja, dat is een geweldige Bijbelse opdracht. Maar dat is niet het eindstation. Het is niet het eindstation om vergeving te vragen. De Heer vraagt altijd, bekeer u. En wat is bekeren? Betekent feitelijk dat je dus de strijd aangaat in je hart. Met wat maar omhoog wil kruipen. En waarvan je voelt, dit stapt omhoog op de troon. Dit heeft een plaats verworven die anders is dan Christus. Die niet overeenkomt met zijn woord. En daar moet ik mee strijden. Maar weet je waar het allemaal begint? Dan laat ik het praktisch maken. Waar begint het mee? Met denken. Wij moeten ons denken uitlijnen met Gods woord. Wij moeten waarheid gaan denken. U moet regelmatig nagaan wat u zegt of dat overeenkomt met Gods woord of niet. En u heeft mij regelmatig op de Bijbelstudies hoog van de toren, nee dat zou ik niet zeggen, geëmotioneerd of hevig of gepassioneerd zien spreken en bijna toornig. Als wij leugens gaan zeggen, die worden als zoete koek geslikt. Dat glijdt naar binnen en er is geen onderscheiding van me. Niet dat ik daar ook kwaad ben naar u. Maar we moeten ermee oppassen dat het correct is wat we zeggen. En doe het ook bij mij. En gelukkig zijn er mensen die naar mij toekomen en zeggen, Erik, daar was fout. Dank je. Maar het begint met waarheid denken. Leugens uitbannen. De grootste zegen voor zonde is een onwetend hart. Bent u het met me eens? Heel Israël ging naar zondigen. Waarom? Omdat ze de wet van God niet kenden. En waar begon dat? Leiderschap. De leiderschap was helemaal krom. Zoals de priesters gaan, zo gaat het volk. Domino effect. Wat moesten de priesters doen? Onderwijzen. Een geestelijke woestijn is het beste klimaat voor de zonde. Vul uzelf met Gods woord. Maakt mij niet uit hoe u dat doet. Ga niet bij uzelf zeggen, oh, maar ik moet elke dag een stuk lezen en ik ga door de Bijbel heen. Het maakt mij niet uit als u maar gevoed wordt. Daar richt het op. Ga uw verstand vullen met waarheid. Alles is nodig en alles is gegeven in Christus. Weet wat nog, Efeze hoofdstuk 1? Alle geestelijke zegeningen hebben wij ontvangen in Christus. Daar staan we. Wij moeten ons geweten gaan informeren, want dat is het andere component van ons hart. Waar het op moet reageren. We zien mensen vandaag de dag zich strijden voor een boom. En hun vrouw loopt naar de abortuskliniek. Of vriendin meestal. We moeten weten wat waar is. De traditie van mensen moeten wij uitbannen als ze tegen de vrijheid van Christus ingaan. Moord de tradities van mensen uit. De Het klinkt vreemd, maar oh, dit is een strakke waar we graag in zitten, tradities. Als het de vrijheid van Christus belemmert, moord ze uit. Weet dat je vrij bent in Christus en vertel je geweten wat waar is. We moeten onze verlangens toetsen of ze zuiver zijn en of ze neutraal zijn. En soms weten we dat niet altijd. Maar na die tijd weten we dat wel eens. Als ik aan u vraag, vertrouwt u op de Heer of vertrouwt u op uw bankrekening? Wel Heer, ik denk dat ik op u vertrouw. Stel dat die bankrekening in nul is. Njop. Wat zegt u dan? Heer, dit voelt anders dan toen er nog 10.000 euro stond. Dat betekent dat ik toen dus voor een gedeelte wel op het geld vertrouwde en voor een gedeelte wel op u. Want nu heeft u dat weggehaald. Nu weet ik wat ik voel als het er niet is. Dus kan ik zeggen, mijn motief, mijn verlangen waren niet helemaal zuiver daar. Fijn dat u dat laat zien. Neem alles maar weg als u maar verheerlijkt wordt. Dat is waarom Paulus ook zo ver kan gaan te zeggen van, ik wil zelfs mijn verlossing wel geven als het opgeven als zij maar verlost worden. Dan hebben wij zoiets van, oh, maar dat willen we niet afstaan. Als dat de Heer verheerlijkt, stuur mij maar naar de hel. Maar hij is getrouw aan zijn beloftes. De Heer Jezus heeft veel afgelegd naar ons te komen. Zijn wij niet makkelijk om in onze verlangens dingen beter te houden, in onze motieven? Waarom doen we iets? Waarom zeggen we iets? Waarom eten we iets? Vraag het jezelf maar eens af. Dan zou ik ook willen zeggen, creëer in je hart een overtuiging. Ik kreeg vorige week het grootste compliment dat ik ooit gehoord heb. Althans, niet uit de mond die nu een supporter van mij was. Daarom maakte het ook zo mooi. Erik, jij spreekt zo overtuigend vanuit Gods woord. Yes! Maar die vond dat kwetsend. Hoe kan je nou zo overtuigend spreken? Omdat ik het geloof! Wat moet ik anders zeggen? Nou ja, het zou ook zus of het zou ook zo of... Ziet u mij hier al staan van, nou ja, we hebben A, we hebben B en allemaal is het even waar en u moet maar een keus maken en see for yourself. Ai. Wat doet dat bij u? U gaat naar huis en u bent verward. En ik probeer alles te koppelen aan Gods woorden en open te daveren en te zeggen van, overtuiging, ga daar staan en u wordt een rots in de branding. En waarom hebben we dat nodig? Omdat die zonde blijft beuken. Het is continu springtij. Op het moment zelfs als je vermoeid bent, weinig geslapen hebt, dan voel je dat je moeite hebt om dat springtij van die zonde nog eens een keer naar beneden. Dan ben je al blij als er geen druppel overheen komt. Laat staan dat je nog eens een keer naar achteren kan duwen. Overtuiging mensen, we hebben het nodig. En als laatste de emoties en gevoelens. Poeh, dat is een grote, hè. Poeh. Die zijn makkelijk om, hè. Daarom zeg ik ook overtuiging, zet ik daarvoor. Die zet ik niet als laatste, die staat voor mijn gevoelens en emoties. Het voelt niet goed om je man in alles te gehoorzamen, is het wel? Dat voelt niet altijd goed. Het voelt ook niet altijd goed dat ik als man altijd de eindverantwoordelijkheid heb. En elke beslissing verantwoordelijkheid heb. En elke beslissing grotendeels, of in ieder geval moet nemen. Gedelegeerd of niet. Nou, het is niet zo moeilijk over de dagelijkse dingen. Hè? Totdat je naar Amerika gaat. En we staan daar op het vliegveld. En we zijn allemaal vermoeid. What's next, Erik? Een busje voor de hotel. Wel, dat hotel levert geen busje. Het is al 9:00 s'avonds. Dat betekent dat onze dag al 19:00 lang is. En dan zie je zo alle kinderen, vrouwen die bij me waren, naar mij kijken. Het voelt niet goed. Maar mijn gevoelens zijn bedrieglijk. Oh, die zijn bedrieglijk. Mijn gevoelens mogen nooit de waarheid omverduwen. Die mogen nooit tegen mijn gevoel of tegen mijn overtuiging inbeuken. De bedriegelijke argumenten van de zonde in ons hart, die brengen ons eigenlijk continu op de knie. En ik zou bijna zeggen dat wij de gevoelens en de emoties in lijn moeten beuken, soms, met de waarheid. Dat is geen vriendelijk gesprek met mijn gevoelens en emoties. Als je daar staat en je bent vermoeid en je zegt, waarom kijken jullie allemaal naar mij? Zoep, ik ga op zoek naar een oplossing, maar dat is wat de Heer van mij vraagt. We moeten onze gevoelens richting geven met de waarheid, mensen. Weet u wat dit is? Het oude afleggen. En het nieuwe aandoen. Dit is de meest grote strijd die er is, mensen. Daarom ben ik ook bewogen. Want ik ben met u. Niemand van ons heeft een andere strijd te voeren. Ik ben niet beter. Ik ben niet meer. Ik ben hypocrieter. Ik denk dat ik vrij veel kennis gemiddeld van Gods woord heb ten opzichte van u. Ik zou beter moeten weten. Leef ik erna? Zal ik u zeggen, deze strijd die wij nu voeren is de meest schaamtevolle strijd. We schamen ons, we strijden altijd tegen dezelfde vijand. We zijn continu tegen dezelfde vijand aan het strijden. En we verliezen regelmatig. Is het niet voor een seconde? Of is het niet voor een uur, is het niet voor een minuut, is het niet dan wel voor een seconde? Maar we verliezen het. We gaan een tree omhoog. Het is een onophoudelijke strijd, mensen. Er is nooit een stakend vuren. Ik stond vanochtend op en mijn dode natuur was bij mij. Je staat in de spiegel en zegt, hi Erik. En dan hoor je zo'n echo van je dode natuur, hi. Ik ben er ook. I never leave you, I never forsake you. En dan sta ik daar totdat jij dood bent. Totdat ik sterf en dit lichaam afleg, oude dode ik. En tot die tijd accepteer ik niet dat je bij me bent. Je bent een lijk die op mij zit. Je vreet in mij. En dat tolereer ik niet. Het is een ondoorgrondelijke strijd. Je weet nooit op de meest onverwachte dingen stapt hij een tree omhoog. Het wordt nooit aangekondigd. Daarom noem ik het ook niet alleen een ondoorgrondelijke tijd. Je weet nooit precies hoe de zonde vandaag voor de dag komt. Dat is het ondoorgrondelijke, maar het is ook een onverwachte strijd. Want hij komt op terreinen waarvan je in één keer weet van, help! Die had ik niet aanzien komen. Het is onberekenbaar. De meest onverwachte plaatsen krijg je die aanval. Als je rustig wandelt, genietend van de natuur. En er komt een of andere dame half schaars gekleed voorbij. Een patsch! Alles in mij is weer ontregeld. Een lustvolle gedachte. Een tweede blik. Zo, wat was dat? Kan ik al heerlijk zeggen, hoop ik. Hè? We hebben twee mogelijkheden, mensen. We worden moe in de strijd, we geven erop. We gooien de handdoek in de ring, we gaan de leugens geloven. Je ziet jezelf als kleinste in de gemeente, als kleinste geloven. Zeg, Heer, ach, neem me maar op. Het is niet erg als u dat meent. U mag rustig bidden, Heer, haal me thuis. Ga dan wel even naar die tijd na wat je motieven waren. Of gaan wij in kracht, in gebed en zeggen, Heer, we durven te erkennen dat we zondaar zijn. Ik schaam mij, Heer, ik schaam mij, maar ik schaam mij voor één ding niet. En dat is het evangelie. Ik schaam mij voor wat ik allemaal doe, maar ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat ik uw kind ben en dat ik een krachtige strijd wil voeren tegen mijn zonde. En dit drijft mij maar naar één persoon toe. En u ook. Jezus Christus. In hem is alles gegeven. In hem is u alles gegeven. En dat is waar we de volgende keer heen gaan. In hem is alles te vinden wat we nodig hebben. Mag de Heer u kracht geven in deze strijd. Kent u hem? Als u hem niet kent, dan moet u eerst tot berouw en inkeer komen. Zijn armen staan wijd open. wijd open. Door geloof word je behouden en doe het nu. Leef niet in zonde, verlustig je niet in de zonde, maar erken het, beleid het, smeek de Heer Jezus om vergeving en Hij zal je vergeven. En als u Hem kent, hoop ik dat deze preek u verder stimuleert in wat er in uw hart omgaat en dat u ziet hoe u daartegen kan strijden, hoe u met de Heer kan strijden. En dat u niet tolereert dat zonde nog bij u is. Het is een ongewenste, een ongewilde gast die nog bij ons is. En ik zal u zeggen, bij mij is hij niet welkom. En ik ga hem niet welkom heten ook. Want ik ben van Christus. Vader, ik dank u voor deze tijd. Heer, ik heb als het ware gewoon ook vanuit mijn eigen hart gesproken, Heer. Een stuk pastoraler. Niet keiharde, snoeiharde theologie. Heer, dat hebben we nodig. Om onze gedachten te corrigeren, om de waarheid te denken. Maar Heer, in onze wandel zien we dat we allemaal hetzelfde hart hebben. We hebben allemaal die oude natuur nog bij ons, Heer. En dat is voor iedereen hetzelfde. Heer, ik heb vandaag een poging gedaan om te laten zien hoe arglistig de zonde is. Ik heb het gepoogd te illustreren, Heer, in een aantal facetten in ons hart. En de Heer, er zijn legio voorbeelden te halen uit uw woord. Mogen we dit gaan doorgronden en de strijd met de zonde aangaan. De strijd met onze oude natuur, Heer, nooit opgeven. Heer, geef ons daar de kracht toe. Mogen wij vervuld worden door uw Heilige Geest. Mogen wij gevoed worden door uw woord. Heer, opdat wij in deze strijd ook werkelijk recht kunnen staan en zeggen, de Heer is mijn herder. O, uw staf en uw stok, die zijn altijd bij ons, Heer. Ons ontbreekt niets. Alles hebben wij verkregen, Vader, in uw Zoon. O, mogen wij in Hem ook alles zoeken. In ons persoonlijk leven. Heer, en dat als wij bij u komen. Nee, ik zou zelfs te zeggen, Heer, dat wij hier op aarde de geur van Christus mogen gaan verspreiden. En niet alleen het woord van Christus. Niet alleen de theologie, Heer. Niet alleen de orthodoxie, maar ook de orthopraxie. Hetgeen wat we uitleven ervan. Heer, wat dat nemen we mee. Dat is als het ware de rugzak die we meenemen naar de troon van Christus, naar de eeuwigheid waar mijn dierbare vriend Jeroen Maris nu is, Heer. Hij is vrij van die strijd, maar mogen wij die strijd niet opgeven, Heer. En de strijd is niet alleen maar gezonde leren, Heer, is ook het uitleven ervan. Bekrachtig ons zo, Heer. Maak ons nederig en afhankelijk. Mogen wij door u vastgehouden worden, Heer Jezus, in deze strijd. Halleluja. Amen.